eigenlijk, als we teruggaan naar het begin, wie was Gulen? Wat is het?
Gulen is een godsdienstleraar, een geleerde, die sinds bijna 20 jaar in Pennsylvania woont, omdat hij in de tijd is uitgeweken om allerlei redenen. Maar die aanvankelijk een bondgenoot was van Erdogan, van de partij van Erdogan, de AKP. Ja. En sinds 2013 is er om allerlei redenen zijn ze gebrouilleerd geraakt. En dat is eigenlijk steeds verder geëscaleerd. En je zou kunnen zeggen dat die hele staatsgreep en vooral dus de beschuldigingen aan het adres van Gulen, dat hij erachter zou zitten. Ja, dat is eigenlijk de laatste climax van deze ontwikkeling.
Ja, en
uiteraard ook de massa-ontslagen die er in Turkije plaatsvinden de afgelopen weken.
Maar die ruzie, die was in 2013 pas?
Ja. Ja.
En wat is er dan gebeurd?
Nou ja, dat heeft met name te maken, daar zijn een heleboel redenen voor, maar kijk, het punt was namelijk, je zou kunnen zeggen dat de AKP van Erdogan en de Gulen-beweging, die overigens, dat moet ik wel even corrigeren, dat is geen politieke beweging. De AKP is een partij en de Gulen-beweging is een religieuze beweging, vergelijking met de Jezuïeten. Dat is een vergelijking die je wel zou kunnen maken. Hè. Dus het is niet een beweging die een politiek programma heeft of die een agenda heeft. Maar wat er dus is gebeurd in de afgelopen jaren, en zeg maar zeker voor 2013, is dat Gulen is een beweging die vooral bij hoogopgeleide aanspreekt. De AKP is ook een partij die toch vooral bij de wat meer welvarende deel van de bevolking aanhang heeft. Dus niet op het platteland en zo, maar vooral in de steden. Dus een soort van middenklasse, zou je kunnen zeggen. Conservatieve middenklasse die de partij aanspreekt. Dus eigenlijk visten zij een beetje in dezelfde vijver in die tijd. En ze waren compagnons, omdat ze versterkten elkaar. En omdat, zeg maar, onder die Gulen-aanhangers, dus mensen waren met een hoge opleiding, zijn die dus in allerlei posten in de staat terechtgekomen, onderwijs, justitie, noem het maar op. En dat is niet wat nu wordt gezegd, dat is niet een soort van vooropgezet geheim plan van Gulen geweest, maar dat is gewoon, zo ging dat. En zij waren twee handen op één buik.
Maar het sluit elkaar toch ook niet uit, inderdaad, een politieke beweging en een religieuze, dat zijn toch twee losstaande dingen?
Ja, maar dat is het dus ook. Maar ze zijn wel, ik bedoel, ze hebben wel een achterban in bepaalde kringen. Ik bedoel, wat ik zeg, ze zitten toch een beetje, hun aanhang zit toch een beetje in dezelfde economische laag van de bevolking, zou je kunnen zeggen. Nou, dus, en wat er in 2013 eigenlijk al wel eerder begon dat te spelen, wat daar gebeurd is, is een van de dingen die met name ook de partij van Erdogan heeft gedaan. En dat moet je ze nageven. Om het leger terug in de kazernes te krijgen. Het leger heeft van ouds een enorme vinger in de politieke pap gehad in Turkije. Dat is niet iets van vandaag of gisteren. Dat is eigenlijk al sinds het eind van de jaren 80 zo. En eigenlijk nog veel eerder. Dus het is altijd, is dat leger, ze heeft zich met de politiek bemoeid. Het is in de loop der jaren is het leger ook een soort van economische macht geworden. En de verschillende staatsgrepen die er in Turkije zijn geweest over de afgelopen 50 jaar, aantal keren, hadden altijd te maken met het feit dat het leger dus vond dat de politiek de verkeerde kant op ging. En die grepen dan in. Nou, je zou kunnen zeggen wat er eigenlijk na het aantreden van de partij van Erdogan is gebeurd, is dat leger stelselmatig is teruggedrongen. Zo van, je bemoeit je niet meer met de politiek. Ja. En er zijn een aantal keren pogingen gedaan, maar ze hebben in ieder geval die macht van dat leger, die hebben ze enorm uitgekleed. En dat was ook iets waar Gulen een voorstander van was. En toen op een gegeven moment bleek in processen dat er toch allerlei dat officieren die werden beschuldigd van pogingen om staatsgrepen te plegen, et cetera. En speelde op een gegeven moment ook nog eens een keer mee dat bij justitie men een soort van fraudezaak op het spoor kwam, waar de familie van Erdogan bij betrokken zou zijn. ja, dat was toen begon als het ware die samenwerking, die begon steeds meer onder druk te staan. En dat is eigenlijk, is dat vanaf 2013 is dat steeds meer verwijdering heeft er plaatsgevonden. En werden ze elkaar als tegenstanders dan elkaars compagnons. En nou ja, je zou kunnen, wat ik net al zei, je zou kunnen zeggen dat die mislukte staatsgreep en vooral de reactie die daarop kwam, dat dat een soort van climax is geweest van die verstoorde relatie.
En is er nou grond van waarheid in dat het vanuit die Gulen-beweging gekomen is, die staatsgreep?
Nou ja, kijk, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, ik ben niet van de geheime dienst in Turkije, weet ik wat. Dus ik kan dat niet zeggen. Maar het lijkt mij uit, daar laat ik dat in ieder geval over zeggen. Dat het mogelijk zou zijn dat een aantal van die coupplegers dat als sympathisanten van Gulen zijn, dat lijkt me niet uitgesloten. Maar dan moet je dan gelijk bij zeggen dat dat Erdogan inmiddels wel meer vijanden heeft, ook in het leger. Dus het gaat helemaal niet alleen om de Gulen-beweging. Er zijn veel meer groepen en fracties en partijen die in toenemende mate genoeg hebben van Erdogan. En Erdogan is natuurlijk steeds autoritairder aan het optreden. Dat doet hij al jaren. Dus dat is niet uitgesloten. Maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. En daar is ook tot nu toe is daar ook niets van gebleken. Dat als het ware hier een grote een soort van complot is opgezet, georganiseerd vanuit Pennsylvania, die als het ware een coup pleegt. En dat is natuurlijk de beschuldiging die Erdogan uit. Maar wat daar waar en niet waar van is, dat weet ik niet. En dat is toch iets wat, ja, dat gaat. Het enige wat ik daarover kan zeggen is, het lijkt me tamelijk onwaarschijnlijk. Maar gezien het feit dat die organisatie helemaal niet zo in elkaar zit, ten eerste. En ten tweede, veel belangrijker, dat het helemaal geen organisatie is die met. Het is niet. Ze werden op een gegeven moment met IS vergeleken. Nou ja, ik bedoel, dat slaat dus helemaal nergens op, omdat het geen. Het is niet een politiek-ideologische islamitische beweging.
Nee, precies.
Het is een beweging van mensen die heel erg bezig zijn met een soort van morele verbetering, dus een beter mens worden, je verdiepen in de bronnen van de islam, je verdiepen in allerlei andere dingen. Dat is hun core business. En hun core business is niet een islamitische staat opzetten. En dat wordt natuurlijk nu gezegd.
En dan wil ik eigenlijk nu even langzaam terug naar Nederland komen. Van, oké, en nou hebben we hier in Nederland opeens te maken met inderdaad conflicten tussen Turken onderling, mensen die hun kinderen van scholen afhalen.
Nou, maar dat is dus niet, dat is ook weer zo merkwaardig. Opeens, dat bestaat al sinds die Turken zijn. Ik bedoel, dat bestaat al 40 jaar, zal ik maar zeggen. Er zijn altijd in de Turkse gemeenschap zijn er fracties geweest.
Ja.
En soms staan die zwaar onder druk, zoals eind jaren 70 stond het zwaar onder druk. Dat was op een gegeven moment toen de oorlog in Zuidoost-Turkije begon. Ik bedoel dus de oorlog tegen de Koerden, dus de PKK in 1984. Vanaf toen zie je ook weer dat allerlei spanningen teweeg brengt in het tussen. Altijd zijn er in de geschiedenis situaties geweest, of staatsgrepen of weet ik wat, groeperingen onderling. Dat is er eigenlijk altijd geweest. Het is niet iets van vandaag of gisteren. En die indruk krijg je nu een beetje uit de media dat het iets heel nieuws is waar we hiermee te maken hebben.
Maar dat is niet zo.
Maar je kan wel zeggen, wat nieuw is dat mensen natuurlijk, en dat is interessant, er zijn ontzettend veel mensen in Turkije en ook onder Turken hier, die als het ware heel kwaad zijn dat het leger geprobeerd heeft om in te grijpen. En dat is, denk ik, tamelijk belangrijk, dat is één. En het andere is de grote populariteit bij heel veel mensen van Erdogan. Niet zozeer die partij, maar vooral zijn figuur. Hè? Iemand die als het ware zich niet het kaas van het brood laat eten en zegt waar hij voor staat. Dat is voor een heleboel mensen is dat toch een soort van voorbeeldfiguur. Dus op het moment dat er iets gebeurt tegen hem of dat het leger zich er weer mee bemoeit, dat is voor een heleboel Turken is dat onverteerbaar.
Dan heb ik nog de vraag van, waarom bemoeit Erdogan zich ook er zo mee? Waarom publiceert hij lijsten in Nederland? Waarom bemoeit hij zich met Turken in Nederland?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is niet goed te praten. Ik vind dat uiteraard onwenselijk. En ik ben wat dat betreft eens met iemand als Abu Talib en anderen die zeggen, bemoei je daar niet mee. Dat zoeken we zelf al uit. Maar ook dat is weer niet iets nieuws. Ik bedoel, het je bemoeien met mensen die je beschouwt als landgenoten of voormalige landgenoten, wat je dan ook, hoe je ze dan ook wil noemen, dat is niets nieuws. Kijk, en je zou kunnen zeggen, het is wel zo dat Turkije daar de laatste jaren, we hebben een speciaal ministerie voor Turken buiten Turkije en zo. Dus dat is vooral serviceverlening en weet ik wat allemaal meer. Maar daar zit natuurlijk ook een vorm van controle bij. En er zijn natuurlijk diplomatieke organisaties. De grootste moskeeorganisatie is eigenlijk je zou kunnen zeggen, een onderdeel van het staatsapparaat. Dus ja. Ik bedoel, en dat is ook niet iets nieuws. Dat is al sinds 1983 het geval. Hè? Dus dat is helemaal niet iets van de laatste jaren. Dus wat je ziet is dat de Turkse staat in allerlei opzichten probeert om in ieder geval te volgen wat er onder Turken buiten Turkije gebeurt.
Nou, heel hartelijk dank voor deze achtergrondschets. We zijn een heel eind wijzer geworden en we gaan het allemaal in de gaten houden. Heel hartelijk dank, Tel Sinier. Ja.